Dit is een Q-podcast.
En mijn ma zegt het dan nu, dat ik toen dacht, maar wat zitten jullie de hele tijd tegen hun eigen te babbelen? Ik zag ook eerst, first-hand, hoe dat mijn mama echt gelukkig maakte. Volgens de grote boze oude sportjournalisten mogen dat niet zeggen.
Maarten en Dorothee presenteren de 10 meest gegoogelde vragen over...
Aster Nzeimana, hallo.
Dag Maarten, dag Dorothee.
Hallo.
De man die ons soms een beetje doet denken aan David Attenborough. Een beetje de Vlaamse David Attenborough. Ik kan ook heel mooi Engels.
Maar dan
prachtige uitspraak.
Met voetbal dan.
Ja, dat wel. Ja. Hij kleedt zich zo stijlvol dat zelfs Harry Styles er jaloers op is. En dit voorjaar mag heel Vlaanderen dat ook bewonderen, want hij presenteert het nieuwe seizoen van The Voice. Hoe gaat het met jou?
Goed. Blij om in deze mooie nieuwe studio te zitten.
Ja, prachtig, hè?
En het gaat goed, ja. Ik ben net gaan skiën. En voor het eerst in mijn leven, wat dat wel een ongelooflijke ervaring was.
Ah, wel, vertel het mij, want ik heb nog nooit geskiet in mijn leven.
Eén keer, zo in het zesde leerjaar is, maar ja.
Oké, maar dan, je hebt het ooit al een keer, want elke les die je ooit hebt gekregen, onthoud je blijkbaar. Dat heeft mijn instructeur gezegd. Het is echt zoals fietsen.
Oké.
Maar het is... ik ben blij eigenlijk dat je nog nooit geskiet hebt, want dat kan ik je misschien overtuigen. Het is het gevoel, en je zit er al snel mee weg als volwassen, maar het gevoel van vrijheid, gecombineerd met een prachtige natuursetting, is... Ja, is echt zalig.
Ja, ik heb het zo laten schieten. Ik heb zo het gevoel van, ja, ik ben te oud. Of ja, niet maar te oud, maar...
Nee, maar ik snap dat je
daar aan klooien met die kinderen.
Maar dat, ja.
In die lessen.
Dat moet er wel door kunnen.
Maar die kun je wel op een bepaalde leeftijd droppen in klasjes, hè?
Ja, maar ik bedoel, ik moet mee het leren, hè?
Ja, oké, maar ja.
Ja, dat is wel confronterend. Als je zo op de loserlift, wij noemden het de loserlift staat, zo, en echt nog het prille begin, dan zeggen ze tegen u van, je hebt geen linker- of rechterski, elke ski kun je aan eender welke voeten. Zo de meest basic dingen. Dan moet je zo op een klein bandje naar boven en dan valt het tegen 2 per uur op de grond. Ja. Dat is wel confronterend, dat moet even doorgaan. Okay. Maar na 3 lessen waren wij helemaal mee, Kies en ik.
Oké. Ja. Dat valt mee.
Dus dan. Overtuigd?
Ja, ik moet alles eens geprobeerd hebben. Ja. Nee, misschien moet ik er ooit eens aan beginnen.
Maar ja, alles is nu wel, natuurlijk. Wat is het raarste dat je van jezelf al eens op Google hebt gevonden? Of misschien zijn er geen rare dingen? Zijn het alleen
het raarste. Leugens, hè. Allee, artikels die niet helemaal kloppen, dat is altijd het raarste, maar zo... Om nu... ik heb nog nooit meegemaakt dat ze mij doodverklaard hebben of zo.
Dus... Nee, dat is nu ook wel een ding, inderdaad.
Wacht, ik heb wel een ding. Ene keer heb ik gelezen online dat er ergens in een artikel dat ze schreven dat mijn achternaam en Nzeimana dat mijn artiestennaam is. Ten eerste, ik ben totaal geen artiest. En het klopt wel dat ik de eerste 12 jaar van mijn leven de naam van mijn mama droeg.
Ja.
Omdat mijn papa toen nog niet bij ons woonde. Dat is dan wel gebeurd, hij is dan wel bij ons komen wonen. En dan heb ik ook zijn achternaam overgenomen. Maar dat is dus blijkbaar door iemand een eigen leven gaan leiden die dacht dat een Nzeimana dat niet echt mijn naam was, maar dat beter klonk.
Het komt ook terug in de 10 meest gegoogelde vragen, dus
uiteraard.
Daar kunnen we sowieso nog een beetje dieper op ingaan.
Okay. Ja.
Het zijn de 10 vragen die we van Google hebben gekregen, wat dus Vlaanderen het vaakst over u googelt.
Ja.
Dus dan kunnen we gewoon met de eerste beginnen.
Ja, laat ons naartoe.
Oké.
Okay. Ja.
Hoe oud is Aster Nzeimana?
Hoe oud? 30 jaar.
Nog maar net, hè?
Ja, sinds november 2023. Maar dat was niet... dat was geen grote gebeurtenis. Enfin, we hebben dat wel goed gevierd, maar dat was geen mijlpaal of zo,
dus,
vond ik.
Ja, je feest elk weekend, dus ja, who cares?
Ja, dat was gewoon een zaterdag.
Wat moeten we eruit begrijpen?
Nee, maar ik ben net 30 geworden. En dat voelt eigenlijk ergens wel goed, omdat de meeste van mijn vrienden ouder zijn. En dus hebben ze zo al snel het gevoel van, ja... Het werd tijd of zo. Ik ben eigenlijk mee met de ervaren mensen.
Ja, maar ja, je was ook heel jong, hè? Hoe oud was je toen je anker werd naast Martin Tange toen? Die eerste uitzending, hoe oud was je toen?
22, denk ik. Net 22? Ja.
Dat is toch zot, hè?
Ja, en veel te jong ook, vind ik.
Enfin, ja?
Ik kon het wel, maar als ik ben daar nu zitten, denk ik van... Dat was echt een broekventje. Allee, als ik mijn kop zie, is het moeilijk om aan te nemen dat die gast mij nu een keer het nieuws gaat vertellen.
Mooie dan... uitspraak en zo. Het was
heeft dat er dan niet vooral mee te maken dat je net aan iets begint? Misschien als je tot je 27 het nooit had gedaan, zou dat een beetje hetzelfde zijn geweest.
Dat is waar. Maar ik zag er wel echt jong uit.
Oké, ik zou het nog eens moeten checken.
Zeker als Martin Tange was echt, ja.
Ja, wat was dan de reden van de VRT om u dat te laten doen? Hoe hebben zij dat zelf aan u verkocht? Waarom...
Ik maakte een programma op Telenet dat echt bijna niemand gezien heeft, want ten eerste achter een betaalmuur en ook een beetje niche, en dat heette Fanatico. Dus ik had al een klein beetje tv-ervaring toen ik op de sportredactie van de VRT aan het werken was, maar dan bij Telenet. En mijn baas had me daar gezien en die zei, maat, we hebben nog een anker nodig, jij kunt dat. En ik zei, oké. En dan, dan is dat gewoon gebeurd. En dan, op zich, het doen of zo, dat lukte wel. Dus ik heb me nooit niet comfortabel daarin gevoeld. Het ging me echt puur over het uiterlijk. Maar ik ben er wel ingerold en ja, ergens zo gelijk dat je een kleine in een zwembad duwt en allez, zwem maar dan. Ja.
Of van een skipiste duwt.
Ja, ja, om in thema te blijven, ja. Klopt.
En zijn er dingen die, want 30 was niet per se een mijlpaal, maar begint je dan zo al naar de 40 te kijken? Of wordt er dan een bucketlist gemaakt van voor mijn 40? Of...
Ja, dat is misschien eigenlijk geen slecht idee, maar ik heb nog nooit geleefd met een bucketlist of zo, omdat alles toch wel gebeurt. Ik doe gewoon dat ik goed zingen heb. Maar het is wel zo, 30 vond ik ergens wel een coole leeftijd of zo, omdat je wel nog altijd jong bent, maar je hebt wat meer ervaring, je weet al wat meer wat er in het leven gebeurt. Maar zo 40 vind ik niet zo'n coole leeftijd. 50 dan weer wel. Dus 40 ga ik wel tegenop zien, denk ik.
Oh, wat is het verschil dan?
Ja,
ja 40 zijn ook echt... Ik heb het er onlangs met een 40-jarige over gehad. Ja, dan uw jeugd is echt gedaan, zegt hij.
Ja.
En je bent ook nog te jong om echt ouder te worden. Dus meestal zitten dan nog met jonge kinderen. Het is superficieel, wat ik allemaal zeg.
Zo'n beetje niemandsland dan, of zo. Ja. Niet echt jong en ook niet echt al steady 50, maar er zo
Pas op, ik heb hier geen... Dat is niet wetenschappelijk gecorrumpeerd of onderbouwd. Maar goed, 30 vond ik niet erg.
Maar op je 40 gaat je toch vermoedelijk ook nog doen wat je vandaag doet.
Ik hoop het wel, ja.
Toch zeker qua voetbal?
Ja. Ja, dat is wel ergens fijn of zo. In de mediawereld is er heel veel onzeker. Maar het is een fijne gedachte om te weten dat die voetbal, tenzij dat ik het gigantisch verkloot, maar laat ons hopen van niet. Dat er altijd gaat zijn of zo. Ja. Dat is er al sinds mijn 5 jaar. En hopelijk tot ik mijn pensioen ga. Ooit op mijn 75ste.
Ja, het zal zoiets zijn, denk ik. Inderdaad.
De tweede meest gegoogelde vraag. Wie is de vriendin van Aster?
Dat is Lieske Verijn. Die niet in de auto zit te wachten hier.
Toch niet letterlijk?
Ja.
In de auto?
We hebben straks afspraken, dus ze is op haar laptop aan het werken. Ja.
Ah, ik doe dat ook graag.
Maar het is een groot gebouw met bureaus
en
zeteltjes.
Ja, maar ze vindt dat heerlijk om hier niet... Als ze dan mensen tegenkomt,
haalt
dat uit je concentratie.
Ik doe dat ook zo graag. Ik heb het vorige week nog gedaan. Ik heb me ergens aan de kant van de weg gezet in een dorp. Ik heb daar echt een uur met mijn laptop gewerkt.
En niet naar huis gereden? Of
nee, want het was echt zo... Mama, als je dit hoort, sorry. Het was echt 3 straten van mijn ouders. Maar ja, gewoon even doorwerken. Dat is gewoon chill.
Ja, want jullie hebben ook een open redactie bij Q Music, niet? Ik vind dat soms lastig. Bij Sporza was dat ook bijvoorbeeld.
Schrikkelijk.
Maar dat is leuk, maar als je echt iets gefocust wilt doen, dan
werken
lukt dat wel niet.
Ja, als je even geconcentreerd wil zijn. Maar Lieze Verijn dus,
ja.
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Beginnen bij het begin.
Wilde de coole versie of de echte versie?
De echte. De coole. Nee, doe maar.
De coole versie heb ik altijd in het Antwerpse uitgaansleven. Maar de rauwe realiteit is dat het in de moosebar was. Ken je het concept?
Ja.
We zijn dus deel van het concept.
Ja, natuurlijk.
Toch voor een klein stukje.
Oh my god. Maar we zijn... dus nog voordat we ooit echt op skilatten hadden gestaan, hadden we wel al een après-ski-concept dus ontdekt. Maar dat was echt... Dat was in een blokhut in Antwerpen, waar ik denk dat er max 500 man in mocht. Maar
ja,
er
dat
zat,
is niet zo groot, hè?
Ja, maar er zat 1000 man in die avond.
Ja.
Dat was super warm. Zo tegen een muur staan.
Classic
en dan
moesbar, ja.
Ergens in mijn fantasie ging er plotseling een lichtje aan op 1 persoon in de zaal. En zag ik daar Lieske staan. En dan zijn we beginnen sturen op Instagram. En bijna 6 jaar verder.
Maar je kende haar al?
Ja, ik wist wel wie dat ze was. En we hebben onlangs een selfie ontdekt. Ik denk 2-3 jaar voor alleen dat we samen waren op de Answers met Danira. Dus we hadden blijkbaar al contact gelegd met elkaar, maar dat waren we allebei vergeten. Dat was
dus je weet ook niet meer wie gevraagd heeft van een selfie.
Toen? Ja. Nee, maar ik denk dat Danira en Lise elkaar wel al een beetje kenden. Dus die 2 gingen op de selfie en ik stond daarmee op.
Oké. Speciaal.
En hoe zou je jullie relatie in 3 woorden omschrijven?
Boeiend. Grappig. Ben ik gewoon Lize aan het omschrijven. Hè? en tezamen. We doen heel veel samen. En omdat we dat graag willen. Niet omdat we voelen van... De ene is jaloers, dus ik zal dit maar samen doen.
Nee.
Maar echt uit vrije keuze. Niet uit het schuldgevoel. En dat vind ik wel heel fijn.
Zo samen uit, samen thuis. Echt heel hard.
Ja, omdat het is gewoon altijd leuker als ze erbij is. Dat meen ik oprecht. Want soms heb ik zo vrienden die dan zeggen van... Kom, we doen een boys night. En dan is dat ook heel fijn. Maar dan denk ik altijd van... Ja. Ik zou dat nu niet erg vinden, mocht Lize erbij zijn.
Snap maar dat is toch anders?
Ja, maar ik heb geen...
Dat is toch een beetje anders?
Ja, ik kijk naar de 2 boys aan tafel. Hè. Ja, ik weet het niet.
Lize is echt one of the guys. Echt waar. En ja, natuurlijk als je... Ja, alleen als je het over de relatie zou willen hebben met je vrienden en een keer goed advies wilt, dan is het natuurlijk als een andere persoon erbij is... Dan
of de activiteiten die je doet. Hè. Als je afspreekt met je maten.
Moet zo naar mij kijken, ben ik, ik weet niet. Ja.
Nou, ben ik echt benieuwd.
Nee, maar ja, nee, ik heb het al vaak op de radio verteld dat wij nog wel al eens in de jacuzzi gaan met z'n allen. Zo met vier, vijf man. Nee, met vier man.
Maar dat kan, en daar kan geen meisje bij zitten.
Ja, al. Maar we doen dat in onze blote.
Ja, ik lach altijd meer omdat ik het verhaal al zo vaak heb gehoord, maar...
Dat is een zeer specifieke activiteit, dat moet ik je nageven inderdaad. Als, ja, voilà. Als daar de boysavond rond draait, dan... Ja, dat snap
zijn
ik.
Er andere opties om met je vrienden te doen of moet het naakt?
Ja, weinig, weinig. Of,
ja. Ah, ja. Het is wel een spicy element. Maar hey, iedereen zijn het dinsdagavond.
Nee, maar ik snap. Dus Lizen is one of the boys eigenlijk.
Ja, 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 ja. Dat okay. Maakt het ook heel leuk. En grappig is, ja, zij is gewoon heel grappig. En ik denk dat humor ook... Ja, dat salft alles. Als je ruzie hebt of zo... Allez, en vaak heb ik je ruzie en dan maakt de ene een stoem hem op en dan wilde eigenlijk nog heel graag boos zijn, maar dat gaat niet.
Maar dan schiet je toch in de lach.
Ja, dat maakt zo zalend.
Ja, dat is tof, ja.
En ja, je looks en weet ik veel wat. En zelfs soms je karakter dan verandert, maar als je humor hebt en je vindt allebei grappig, dan, dan zit het lang goed. Voilà, nog een gratis huistuin- en keukentip.
Vind ik een goeie
tip. Maar dat mag, hè.
Ja? Hebben jullie niet veel humor in jullie relaties?
Ja, maar ik herken wat je zegt. Als er inderdaad zo is, ja, ruzie of woorden of zo, en dan maakt je mopje en dan is het weer voorbij. Ja, ik vind dat ook heel belangrijk.
Ja.
Dat humor altijd moet kunnen. Altijd leuk.
Je bent nu 30, je hebt twee katten. Wordt er dan zo druk gegeven op familiefeesten?
Samenvatting van je leven, 30, twee katten.
Zo
ja.
Druk op familiefeesten van...
De familiefeesten vibes of al wel bij ons.
Okay, okay.
Maar vooral van onszelf. Want toen wij net samen waren, was ik 24, Lize net 25. En dan zeiden we... We hadden wel direct uitgesproken, we willen kinderen. Dus dat willen we ook nog altijd. Maar toen zeiden we, oh, maar ja, als we 30 zijn en dan plotseling... Een paar jaar en een pandemie later, is dat er heel snel. Dus nu hebben we zoiets van, ah ja, moet het dan...
Nee, dat moet niet.
Nu zeker, hè?
Nee, niks moet.
Nee, maar we willen wel... We zijn erover aan het nadenken. Want je wilt ook niet op je 37ste beginnen en dan 3 jaar lang moeten proberen. En ja, daar heb ik ook geen zin in. Dus dan begin ik liever wat vroeger. En als dat meteen prijs is, ja oké, dan zijn we ietsje jonger.
Vaders. Al jong, zeg.
Maar goed, dat is echt wel... Ik ben er ook altijd heel open over. We denken daarover na, maar we hebben geen deadline of zo.
Nou, je moet daar niet open over zijn. Nee, maar dat is toch waar? Dat moet toch ook niet?
Nee, dat moet zeker
maar
niet.
Maar als het comfortabel
voor de podcast
voelt,
is dat wel handig, denk ik, dat ik daar iets over vertel.
Ah ja, dat, absoluut. Absoluut. Ja, maar dat moet niet. Nee, maar ik zeg, maar dat is zo'n vraag, ja.
Maar ik snap wat
ik heb
bedoelt.
Het nu zo met een omweg gevraagd via de familiefeesten, maar... Voor mij is het ook perfect als je zegt, ja bro, dat zijn die zaken
ja,
waar ook oké is. Hè.
Nee, dat is waar.
Maar ja, langs de andere kant vind ik het ook mooi als je het gewoon wel opendeelt, als je daar comfortabel bij voelt. Dat is hetzelfde voor... Ik ken heel veel mensen nu ondertussen waar het dan soms iets wat moeilijker bij gaat of zo, maar die wel hebben besloten, we gaan dat gewoon direct zeggen tegen iedereen. We gaan daar gewoon open over zijn. En dat komt natuurlijk, ja, dat is triest of zo. En mensen zijn soms droevig, maar dan deelt je gewoon wel alles. Want als het dan op een moment wel vreugde is, dan...
Ja. Ja, dat is, je hebt de 3 maanden regel. Hè.
Dat
is vanaf 3 maanden mogen daar open over communiceren. Maar wat als er dan iets gebeurt, dan kun je verdriet ook niet delen met je vrienden. Of, ja. Je moet het niet op Facebook zetten. Of
nee, voilà, dat zijn twee schijven. Ja, hè, dan dat de twee waar. Snelheden.
Zo, dat is waar.
De dichte vrienden.
Zit er
dan...
iemand nog op Facebook?
Nee, jawel, sorry. Ik heb er voorbij 3 seconden nagedacht. Why the fuck zeg ik Facebook? Ik heb zelfs geen Facebook meer.
Ik denk echt dat je prima op Facebook kunt zetten en dat niemand het ooit zal weten. Als je... ja, de derde vraag. We hadden het er al een beetje over. Hè, van waar komt Aster zijn achternaam?
Ja, misschien geeft je hem toch... al door. Hè? Allee, binnenkort dan. Maar goed, dat zullen we dan wel vinden.
Ja, zo.
Nee,
ja,
van waar komt de naam?
Ja, maar dat hou ik liever privé, hè, Mark. Nee, de naam komt uit Burundi. Dus een Burundese achternaam. Mijn papa komt ook uit Burundi. Ik ben in Rwanda geboren, maar Burundi en Rwanda, dat ligt vlak bij elkaar. Dat is alsof ik in Breda zou geboren zijn en in Antwerpen opgroeien. Ja. Zoiets. Dat mijn pa dan van Antwerpen zou komen. En het betekent, want alle Afrikaanse namen, alle achternamen zijn bijna religieus, zijn gekerstend, omdat ooit die regio ingepalmd is door de paterkes. Ze hebben allemaal een religieuze grondslag. En een zij mana betekent letterlijk, ik geloof in God, je crois en Dieu. Dus een zij is ik geloof. En imana, dat komt in de meeste van die centrale talen voor, imana is God.
Wow.
Dus dat betekent letterlijk, ik geloof in God. Wat dat al een eerste leugen is.
Een statement.
Maar ik draag de naam wel.
Okay.
En het is ook een heel vaak voorkomende naam. Dus het is een beetje zoals... Misschien niet zoals Janssens, maar wel zo... Ja, van Quali of zo.
Dat is ook voor een andere podcast waar die naam vandaan
Ja, maar waar komt die naam eigenlijk?
Ja, Oh, ja, dat was net schijnt. Een Spaanse edelman heeft mijn vader ooit verteld. Oei, oei. Maar ik weet niet of dat klopt. Ik zou eens moeten gaan kijken naar de stambomen. Die gaan ver terug, echt tot 1300 of zo. Dus,
zeg?
Ja, dan heb ik wel wat werk.
Je zegt dat ook heel trots, vind ik. Zo.
Ja, ik ben
ja,
heel trots.
Ver terug. Ja,
ja, dat is toch super cool. Ja. Ja, ik heb dat nu toevallig vorige week nog gedaan, met mijn zoon dezelfde vraag stelde. En we hebben ontdekt dat het echt een generatie poortwachters in Brugge was.
Maar Spaanse...
Dat weet ik dus niet. Denk
van Kwali, dat ja, klinkt wel
niet. Ik zou langs mijn ogen aan een.
Mocht iemand het weten, stuur het even door naar mij. Maarten@qmusic.nl
Maar
goed, we waren
en daarop is
bezig,
alles sorry. Welkom op dat e-mailadres. Nee. Stuur maar alle info over alles. En voor de rest, uw gezin, broers, zussen,
Ik heb één zus. Ja, officieel is dat, enfin, puur biologisch gezien, is dat een halfzus, inderdaad. Omdat we hebben enkel dezelfde mama, maar... Allee, voor de wet is dat mijn zus. En ja, ik heb maar één zus mijn hele leven lang gekend, want ze is 7 jaar ouder. En het leuke is, ik vind het vooral leuk omdat het altijd omgekeerd is, maar mijn papa, dus als Afrikaan, als Burundese, heeft haar geadopteerd. Normaal gezien is het, ja, witte ouders die een zwart kindje adopteren. En ja. Hier is het bij ons omgekeerd, dus dat vind ik wel
Maar misschien is dit grappig. Wel de cue voor het verhaal. Want dat verhaal, ik weet niet of je dat al beu verteld zei of zo, maar het is een waanzinnig.
Ja, ik heb het al een paar keer verteld, maar ik
vind
het
ook...
Ja.
Het is... Ja, ik vind het een weergaloos verhaal, echt.
Het is een sprookje, omdat het goed eindigt. Ja. Anders zou het ergens ook tragisch zijn, maar mijn papa is dokter en mijn mama is vroedvrouw. En mama is ooit, eind jaren 80, begin jaren 90, naar Rwanda getrokken, waar mijn papa toen studeerde en werkte in het ziekenhuis om zwarte kindjes op de wereld te helpen, omdat ze dat heel schattig vond, mijn mama. Ze hebben elkaar daar leren kennen. Mij gemaakt. Mijn zus was er toen ook al bij van een vorige relatie. En dan een paar maanden na mijn geboorte is mijn mama mij komen inschrijven in België, omdat ik alleen met familie hier had mij nog niet gezien. En ja, ik ben uiteraard ook een Belg, want ik heb een Belgische mama. Ik zou een dubbel paspoort gehad hebben, mocht alles normaal zijn verlopen, maar dat was niet zo, want Rwanda stond toen op de voet van een burgeroorlog. Mama is vertrokken naar België en inderdaad, een paar weken later is dat er helemaal losgebarsten. Het is een zeer bloederige episode met een miljoen doden op een paar maanden tijd in heel dat land. Je kunt dat niet voorstellen. En ook zo lang geleden, dat is 30 jaar geleden. Ja. Dus dat is niet Wereldoorlog 2. Dat is zo, zoals de oorlog in Kosovo, jaren 90. En mijn mama heeft toen alle contact met mijn papa verloren. Dat was nog pre-Facebook. Dat was nog met een landlijn bellen. En dat was dan in Europa dat allemaal vlotjes ging. Maar in het centrum van zo'n mooie, maar ook wel zeer rurale regio in Afrika is dat niet evident. Dus ze hebben elkaar jarenlang niet gehoord. Papa heeft wel heel veel moeite gedaan om brieven te versturen via het Rode Kruis. En uiteindelijk is er dan toch zo'n keer een brief... Ja, letterlijk op de stoep van mijn mama beland, echt waar. Dus ik vind dat een fantastische dienst van het Rode Kruis. Dat heet, reunie is het slecht woord, maar een soort van hersamenkomst, hoe noemt dat?
Wedersamenstelling.
Zoiets.
Hereniging, ik weet niet.
Gezinshereniging.
Gezinshereniging, ja.
En dan is er weer een procedure begonnen om mijn papa naar hier te krijgen. Want volgens sommige mensen is dat allemaal heel gemakkelijk om van Afrika naar hier te gaan.
Daar zat een decennium tussen.
Ja. Ja, een jaar
dat is
of 10.
Toch waanzinnig. Dus hij had geen idee hoe hij het kind dat hij net gekregen had kon bereiken en de vrouw die hij graag zag.
Ja.
En zij dacht, dat hij dood was waarschijnlijk.
Als je weet dat er zoveel mensen gestorven zijn, was dat een evidente aanname. En mijn mama heeft ook nooit een andere relatie gehad, dus dat is wel schattig.
Maar dus 10 jaar van niks weten, dat is toch...
Ja, en dan...
Wat zei ze dan tegen jou in die periode?
Mijn papa leeft in Afrika. Mijn papa woont ergens in Afrika. En ook als kind, ik stelde me daar dan toch gek genoeg geen vragen bij. Of zo.
Ja, dat is gewoon
misschien nog net jong genoeg of zo. Ja, om alles aan te vragen of zo.
En ik kwam ook niets tekort, dat zeg ik ook altijd. Ik vind het super tof dat mijn papa er is. En mijn leven ons leven is uiteraard veel beter sinds hij er is. Maar daarvoor zou het ook mijn ma en mijn grootvader tekort doen om te zeggen dat er toen iemand of echt een groot gemis was of zo. Dus ik denk dat dat ook een reden is voor mij om mij daar nooit echt vragen over te stellen, omdat alles wel goed ging.
Ja, en je zegt nu... uiteraard is het nu beter sinds hij er is, maar eigenlijk is dat ook absoluut niet evident, hè?
Nee. Dat weet ik wel nog. Zo van, die stapt dan van het vliegtuig de eerste keer. Dus, want we hadden wel al een paar jaar contact via brieven en dan ook ondertussen via sms en zo en e-mail. Maar zelf niet FaceTime. Ik had hem nog nooit echt zien bewegen zo. En dan zat hij plotseling van het vliegtuig. Maar ja, dat is dan toch je pa of zo. Want je hebt dezelfde humor of je vertelt dingen die hetzelfde zijn. Dus dat was eigenlijk een automatische ja, fit. En ik zag ook eerst, first hand, hoe dat mijn mama echt gelukkig maakte. En dat was wel heel mooi om te zien. Dus dat was een absolute verrijking voor ons gezin, omdat ik merkte, mijn mama, ik dacht vroeger dat mijn mama wel gelukkig was, maar sinds dat mijn pa er is, ja, nu is ze pas gelukkig. Dus ik zag dat verschil wel. Dus op zich ging dat eigenlijk wel zonder te veel moeilijkheden. Maar ja, het is natuurlijk even een irrationele situatie. Ja, een irrationele situatie.
Want ja, hoe word je dan ineens een gezin opnieuw? Dus dan, ja. Want ja, het is toch niet evident dat ze opnieuw een koppel worden? Of beschouwden zij al zichzelf nog altijd als koppel?
Wel, maar daar zijn mijn ouders een redelijk gesloten boek over. Ja, en daar heb ik ook wel vrede mee genomen. Ze vertellen daar niet zo graag over, omdat dat wel hun privé is. Dus ik kan ook niet naar gaan peuteren. Ik weet wel gewoon, toen ze contact hadden, is mijn mama eerst een keer naar daar gegaan. Zijn ze daar getrouwd, in Zanzibar. Prachtige...
Was dat gepland, zo ineens?
Ja, ja, ja. Dus als de contacten zullen wel tegen elkaar gezegd hebben van oké, we willen elkaar een keer terugzien. En dan is ze effectief nog een keer teruggekeerd, de tweede keer om te trouwen. Dus dat was wel liefde, dat merkten wij als kinderen ook wel.
Maar dat was je dus niet bij die trouw?
Nee.
Dat was gewoon...
Maar dat was ook zo in random schoolweken. En was mijn ma dan 3 weken weg, in mei ergens. Dus dat was... Ja, dat was een beetje privé voor hen. En ik snap dat ook wel, als je zoveel jaren gemist hebt. Dat het dan zonder kinderen is. Maar ik zeg het, dat was ergens wel evident, omdat die twee mensen elkaar gewoon graag zien. En een van de mooiste dingen is, toen ik dan al wat ouder was en mijn pa al jaren bij ons woonde, kon ik dan zo thuiskomen na een voetbaltraining of van de unief of van het werk, ik weet al niet meer hoe. Ik kom dan om 1 uur 's nachts thuis en dan de sleutel van de deur en ik hoor dan zo wat muziek vanuit de keuken, dus ik sneak binnen. En ik zie ze dan door de ruit van de keuken, zo wat half dansen in de keuken, plezier maken, vertellen. Zo, niet weten dat ik er ben, dus dat leek zo... Ja, een kaderken, een schilderij waar ik even naar mocht kijken. En ja, dan besefte hoeveel geluk dat we hebben gehad dat dat verhaal goed afloopt. Want voor hetzelfde geld is er geen reunie en geen gezinshereniging.
Exact, ja.
En eindigt het op een heel trieste manier.
En dan ga jij dus van Schepens naar een Zeemanen. Opeens als 13, 14-jarige.
Ja, maar ook dat was free casual. Dat was gewoon zo van, ja, we kunnen uw naam laten veranderen naar die van uw papa. Wilde dat doen? En ja, dat is de gewoonte in de wereld om de naam van uw vader te nemen. Dus dat zou bijna een statement tegen mijn pa zijn geweest dat ik dat dan toch niet wou. Dus ja. En,
ja, het, is ook, zijn, ja. Het is ook even geleden, even inderdaad, want zo de dubbele achternaam of zo, dat is ook nog niet super lang dat dat eigenlijk al vaker wel iets wordt gedaan.
Nog geen ding toen.
Nee. Ik zie gewoon zo op school zeggen, zo, tijdens de leswiskunde, ja, het is nu een Zeemanen.
Het is veranderd.
Die gaan toch echt gekeken hebben van... Huh?
Ja, maar dat was via officiële weg. Hè. Dat was ook tijdens de zomervakantie, dus ik weet nog dat er... Ja, dat er toen een nieuwe periode aanbrak. Ik vind Aster Zeemanen ook beter passen bij mij dan Aster Schepens. Ja, ja. Ik heb een Vlaamse voornaam, Aster is echt wel van hier. En Zeemanen van daar. En anders, Aster Schepens, dan stel je meer of minder mijn gezicht voor.
Ja. Het klopt ook
mijn
gewoon. Ja, dat is gewoon een
andere klasnummer ook. Hè? Ah ja.
Ja, ja, nee, maar dat was ook zoiets. Als mijn naam, ik heb met de maat over gehad, als mijn naam meteen in Zeemanen was geweest, zat ik naast hem al van in het eerste middelbaar. We hebben ons nog vaak...
Echt, dat was op alfabet gerangschikt in de klas.
Ja, achternaam. Dat was bij iedereen. Was dat bij jullie zo?
Ja, jawel, het klasnummer, maar we zaten niet gerangschikt in de klas.
Van links boven naar rechts van achter. Als je zo 3 rijen met banken hebt, zo, ja.
Altijd dus naast dezelfde persoon zitten in de klas.
In de eerste jaren wel, ja. Om zo wat te ordenen.
Ah, wel, zie, dat heeft een impact. Hè. Op een kind heeft dat die een impact.
Ja, dat is tastbaar. Fascinerend.
All right. Zullen we naar de volgende vraag gaan?
Ja, top.
Waar woont Aster?
In Antwerpen, in het centrum van Antwerpen. Sinds een jaar of... 6 nu, sinds dat ik Lieske kende eigenlijk. Ze had iets gekocht daar en ik huurde in Gent. En ik wou eigenlijk al naar Antwerpen gaan omdat ik daar meer vrienden had. Dus dat was een evidentie. Maar ik zou er echt niet meer weg willen nu.
Dus jij woont in bij haar?
Ja, wel toen. En nu hebben we ons dus samen een huis gekocht.
Okay.
Maar ik ben wel voor de liefde naar Antwerpen gegaan. Ja.
Oh, want van waar zijt je oorspronkelijk?
Van Zeelen. Dat ligt tussen Gent en Antwerpen.
Ja, ik ben zelf van Dendermonde, Lebbeke, dus ik weet ongeveer wel Zeelen, maar dat hoort je inderdaad echt
niet.
Nee,
maar Ginder heeft wel echt een ander accent dan wij.
Ja, dat klinkt wel helemaal anders, dat is wel zo. Ja.
Ja, want ik ken Julie van de Steen ook goed en zij komt ook uit Sint-Gilles bij Dendermonde.
Ja.
Ja? Ja, dat is een andere I. En wij kunnen wel Iel, allez, wij kunnen Iel platklappen wel eens Zeele. Herman Brusselmans, dat is echt ons dialect, Jelle de Beulen.
Ja,
dat
is ja,
echt, maar heb je dat ooit echt gesproken? Allee, het is wel wat platter dan dit, of?
Ja. En mijn ma spreekt wel... Allez, ja, ik merk nu al, als ik er minder op let, dat ik daar dan ook wel in, terug in verval. Dus,
Maar Kurt Rogiers, als die zijn vader of zijn moeder belt...
Want is hij ook Zeele of woont hij in Zeele?
Hij woont in Grenbergen, maar hij is...
Of woont hij ondertussen niet terug? Maakt ook niet
maar
uit.
Is dat er wat terug in Zeele?
Ik denk het wel, maar ik moet eens checken. Maar in ieder geval, dan begint hij ook zo heel plat te praten. Dat is dan bij u ook, als je met je mama belt. Zo.
Ja, minder wel. Minder. Ik ben zo net... Ik denk dat Kurt de Want het zwakt allemaal af, het dialect. Ik denk dat hij nog één stap dichter bij de bron zit. Dat ik al wat meer tussentaal spreek. Ik ben ook in Loker naar school gegaan. Dus dat is er misschien ook ergens een klein beetje uitgeraakt.
Ja.
Maar,
ga je er blijven in Antwerpen?
Ja, toch. Allee, ja, ik vind het heerlijk.
Ja, want je zei
dat
ik zou
wonen.
Er niet meer
zou
weg willen.
Weg willen? Nee. Wij willen absoluut in de stad wonen. We willen buiten komen en restaurant daar. Allee, we willen die... Ook al zullen we later kinderen hebben, willen we wel die levendigheid of zo.
Maar kind kan ook dat in de bruisende. Stad opgroeien.
Ja. Maar zijn jullie in de stad opgegroeid? Of?
Nee. Ik ben in de Kammenstraat opgegroeid in 9 maanden. En dan ook naar Aartslaar, echt een dorpje. Maar ik denk, Nathalie Meskes bijvoorbeeld, heeft ook in deze podcast eens tegen ons verteld dat hij echt... Dat was echt centrum, hè? Dat hij is opgegroeid als kind.
Dat weet ik niet.
En die
niet
vond dat fantastisch.
Ja, ik heb zelf veel vrienden die in het centrum Brussel, Antwerpen, kinderen opvoeden.
Ja.
En die dan bijvoorbeeld eens naar Dardenne op weekend gaan en denken, het platteland zal ze deugden. En dat kinderen zich dan echt bijna vervelen. Zo van,
ja, het is wat je gewoon bent.
Ja, hier passeert niemand. Of hier kun je niet... Ja, hier is niet in elk park een speeltuintje. Of dat inderdaad iets...
Het is dus inderdaad echt wat je kinderen gewoon maakt. Want ik vind het ook wel moeilijk om mij voor te stellen om echt in de stad op te groeien. Dat was bij mij ook niet zo, maar... Ja, wij zijn baas, dus het zal in de stad zijn.
Voilà.
Blij zijn dat ze eten krijgen.
Zo simpel is
dat. Dat was zelfs.
De vijfde meest gegoogelde vraag. Wat heeft Aster gestudeerd?
Officieel heb ik rechten gestudeerd, maar ik heb die studie nooit afgemaakt. Omdat ik heel veel spijt had en dan heel gedemotiveerd verder deed. En dan vooral heel blij was dat mijn carrière bij de VRT iets van vorm aannam.
Ah ja, spijt van die keuze voor rechten.
Ja.
Want waarom rechten?
Eigenlijk wilden mijn ouders dat geneeskunde deed. Maar ik ben vies van bloed en ik ben ook niet slim genoeg in wetenschappen om dat tot een goed einde te brengen. Maar dan zeiden ze van, ja, maar je moet wel een diploma hebben waar je iets mee kunt. En dat is het slechtste advies dat ik ooit heb gekregen, want ik wil eigenlijk geschiedenis doen. En dan zeiden ze tegen mij, ja, maar wat wilde dan leerkracht worden? En ik dacht, ja, nee, ik vind dat gewoon interessant. Terwijl eigenlijk, je kunt er overal mee binnen. Maar mijn rechten dus ook en kunnen dus vooral advocaat worden. En dat was dus een beetje niet onder dwang, maar... Onder het advies van, daar heb je wel sowieso een duidelijke richting in. Maar dat is heel saai. Dat is echt heel saai. Dus ik had er echt spijt van. En ik had 7 buizen in mijn eerste jaar.
Als jij spijt hebt van de opleiding, hoe kun je dan zitten aan universitaire studies?
Wel, maar ik schaamde mij dan daarover. Dus ik heb dan een hele zomer lang gestudeerd. Ik was dan op 6 van die 7 buizen door. En ik had dan zoveel moeite gedaan. En dan dacht ik, maar ik wil eigenlijk stoppen. Ik dacht, maar ja, dat is ook stom. Ik heb nu zo hard gestudeerd in de tweede zit. Om dan helemaal vanaf nul in een andere richting te beginnen. Dus ja, maar wat aangemodderd. Maar ik heb zelfs een bachelor niet. Dus
je hebt ook dan niks anders, een bachelor of iets ingehaald? Nee,
ik heb mijn middelbaar diploma.
Ja, maar ja. Zoals heel veel andere enorm succesvolle mensen. Hè?
Yes.
Dat is toch zo?
Het was als tiener ondenkbaar dat ik geen diploma zou hebben. Maar als ik zie hoe dat mijn carrière is gegaan, zou ik wel nooit een andere beslissing hebben genomen.
Ja.
En ik zou moeten gestopt zijn met werken... om te studeren, wat dat dan ook de omgekeerde wereld is.
Mijn
carrière stopzetten om te gaan studeren, om dan... terug een leuke job te hebben die ik eigenlijk al had. Ja, nee, dan,
ik dat vermoed wel. Dat ze hier ook je diploma niet hebben gevraagd bij de onderhandelingen. Ik bedoel, who cares?
Allee. Dat is zo. Maar goed, studeren is wel echt... Ik vond het wel leuk. De vakken die ik interessant vond, vond ik wel echt leuk. Dus ik vind het ergens jammer dat ik die ervaring zo wat gemist heb.
Want wat waren zo dan de vakken waar je dan wel zo een klik vond?
Geschiedenis van het privaatrecht, geschiedenis van het publiekrecht. Argumentatieleer hadden wij ook. Wat een rechtsfilosofie van Boudewijn Boekhaart. Dat waren echt wel toffe vakken. Maar had dus ook... rechtsleer, economie, boekhoudrecht, dat was echt een verschrikking. Dus het was meer slecht dan...
Maar het wringt precies nog. Zou je nog een diploma willen hebben?
Maar ja, ik hoor mijn eigen dan nu zeggen, ik heb geen diploma. En dan denk ik van, maar dat klinkt zo... dat klinkt niet als ik of zo, want ik studeer altijd wel graag en goed. Maar ja.
Ja.
Maar het is ook geen keuze.
En hoe weet dat ik nu nog moeite ervoor doe?
Het is ook geen keuze geweest. Allee, je hebt niet op je 18 gezegd van ik vind een diploma overbodig, ik moet het niet hebben, ik zie wel. Je hebt wel iets geprobeerd, maar misschien met het foute doel of de foute... Ja.
Ja,
en dan is gewoon een bal aan het rollen gegaan. Dus.
Dankjewel, om mij er voor de opheppen.
Allee, ja, denk ik. Hè.
Maar dat is wel waar, dat is wel hoe dat gegaan is. En als mijn carrière niet zo snel, was ik niet zo jong, anker was geworden, had ik waarschijnlijk wel dat diploma bereikt met enige vertraging. Maar ik was echt heel blij dat ik kon zeggen, sorry mama, ik heb geen tijd meer om te studeren.
Ja.
Ja, oké. Dat was het ook gewoon.
Ja.
Maar zo terugkeren, uiteraard niet naar rechten.
Zo als gepensioneerde zo in de aula.
Maar dat snap ik wel, of zo. Zo wat keuzevakken geschiedenis zou ik wel leuk vinden.
Maar blijft het nog altijd geschiedenis nu? Stel we zeggen van, je moet even niet aan tijd of geld of weet ik veel wat denken, maar gewoon iets, dan blijft het geschiedenis.
Ja. Of talenletterkunde. Engels... Frans of Engels-Spaans, ja. Dus één van die twee.
Wat trekt u daar zo in aan?
We zijn talig van thuis, altijd al heel veel met taal bezig geweest. Ik heb ook Grieks gedaan in het middelbaar, omdat ik dat... Dat is een dode taal, oud-Grieks, want mensen denken van, dat spreken ze nu nog, maar dat is totaal anders. Zelfs de letters klinken anders.
Het is stevig, hè, op die leeftijd, zo Grieks.
Maar wel heel boeiend. Ja. Dat is leuk. Zo, de eerste jaren, zoals bij Latijn, sukken, hè, omdat je moet die woordjes leren, je moet je grammatica leren, maar daarna opent zich een geweldig boeiende wereld.
Okay.
Mensen die meer dan 2000 jaar geleden dezelfde, maar eigenlijk met dezelfde problemen worstelden als wij nu in onze moderne tijd. Of dingen opmerkte die eigenlijk intelligenter zijn dan heel veel van de geleerde moderne mensen nu. Dus. En je merkt ook, dat gaat ons te ver leiden, maar de grondslag van onze samenleving, hoe dat democratie bijvoorbeeld, zijn allemaal Griekse principes. Dus dat is leuk om daarover te leren in zijn originele vorm.
Alright. Dus
voilà. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik heb nooit Latijn of Grieks op school gedaan, maar de economie, want ik had geen zin om zo woordjes te leren. Ik mis dat nu wel... Vaak, zo, of als ik was onlangs in Rome op citytrip en dan zijn er heel veel dingen die ik nooit echt heb meegekregen, die ik ooit eens half heb gelezen, maar nooit echt vanuit een...
En wat bedoelde dat? De woorden of niet?
Nee, dan eigenlijk echt over wat jij nu bijvoorbeeld zegt, of dat gaat dan niet per se daar, of zo, de democratie, of het Forum Romanum, of hier was het... Ik heb dat zo nooit echt zo... Ik heb dat wel zo wat vaag geleerd bij geschiedenis, maar zo nooit echt ondergedompeld geweest in toch wel... Ja, wat je zelf zegt, hè, was wel wat de grondslag van heel veel dingen die nu nog bestaan.
Ja.
Is geweest. Ja, dus dat vind ik wel jammer, maar ik ga niet nu nog Latijn in het middelbaar overdoen.
Dat moet je echt doen als je kind bent, als je al die tijd hebt.
Voilà.
Maar je hebt het over economie, dat is ook een Grieks woord, hè?
Dat wist ik niet.
Alles is, economie, oikonomia, betekent letterlijk de... Oh, maar nu, als er iemand... Mag geen fout maken natuurlijk, hè. Oikos betekent huis... Dat zijn yoghurtjes, maar oikos betekent eigenlijk het Grieks huis en nomia betekent de wetten van het huis. Dus eigenlijk de gang van het huis. Dus de verloop daarvan. En dat is dan in der tijd verbasterd naar het huis is uitgebreid naar de maatschappij en hoe dat daar alles verloopt. Dat is natuurlijk
Het is wel inderdaad een geschiedenisstudent aan
die
verloren gegaan.
Een geschiedenisnerd die hier had kunnen zitten, helaas.
De zesde vraag. Hoe groot is Aster?
Hoe groot is Aster? 1,87 meter. Dat is best groot, hè?
Ja.
Mensen verschieten altijd. Op tv lijkt het altijd kleiner. En zeker als je aan een journaaldesk zit, dan lijkt het kleiner. Dus dat is een van de vaakst gehoorde reacties. Maar je bent wel een grote. Ja.
Oh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het daar net opnieuw even dacht.
Ja?
Want het is geleden van met de Masked Singer, denk ik, dat jullie eens bij ons op bezoek geweest zijn. En ik zag je nu en ik dacht van, amai, dit is wel... Daarom wordt het dan ook gegoogeld.
Ja, het was COVID. Ik zat thuis toen, hè. Dat weet ik nog.
Je was er inderdaad niet bij.
Ja, je zat thuis. Dat
was miserie, man.
Was dat toen nog COVID?
Ja.
Begin 2022. Ja.
Dat zou ook wel kunnen. Ik denk dat het inderdaad niet meer met z'n allen lockdown-toestanden waren, maar wel...
Het was bij ons lockdown.
Het had thuis blijven of zoiets.
In ons huis.
Just. Nee, hoe groot zijn jullie?
77.
70 ongeveer, meter 70. Ongeveer.
Want Lieske is ook een grote, bijvoorbeeld.
Ja, hè?
Ik weet nog... We hadden onze eerste date en we hadden elkaar wel al een keer gezien in die moesbar, maar dat is toch zo wat vroeg.
En ik stond
ook op een verhoogdje in het Antwerpse uitgaansleven. Maar ik weet nog dat zij achteraf zei, ik was zo blij dat je groter bent dan mij. Omdat zij constant meemaakt dat jongens kleiner zijn, want zij is 1,80 meter.
Ja.
En dat is zo dozel dat dat dan belangrijk is. En misschien is dat ook niet zo belangrijk, maar het was toch een opluchting voor haar. Dan zei ze, dan kan ik een keer een hak dragen en mij niet te groot voelen. Want als je al... Allez, als je 10 centimeter verschil en dan draai je nog een keer hakken, dan is het verschil wel heel groot. Dus ook zij is daar blij mee.
En ja, zo ballerina's willen we liever vermijden, toch? Hè? Om te moeten dragen.
All-stars. Dus.
Ja, en het is ook handig voor uw sportieve verleden, hè? Want je wordt echt een hele goede voetballer, hè?
Ik kom wel een beetje shotten, ja, maar er zijn heel veel goede voetballers, ook in België. Dat heb ik ook wel met ouder worden beseft. Maar ik heb mijn opleiding in tweede klasse gekregen bij Eendracht Aalst, waar het nu heel moeilijk gaat. Ja. Maar dat is ook gewoon die club. Dat is een zwart-witte club. Dat zijn ook letterlijk de clubkleur.
Ja.
Ofwel gaat het heel goed, ofwel heel slecht. Ik zat toen in een heel goede periode, waarin dat de club van derde naar tweede klasse promoveerde en echt wel een talentvol eerste ploeg had. En ook een eerste ploeg die te goed was voor mij. Dus dat besefte ik wel. Ik was in de jeugd een goede belofte, een aanvoerder. En dan mocht ik meetrainen met de eerste ploeg. Maar ik had wel door dat er andere jongens zijn die echt wel nog beter kunnen shotten en een pak beter. En dat waren dan nog geen profs eigenlijk. Dus daar heb ik wel beseft van. Ik kan goed voetballen, maar ik zou heel veel moeten opgeven voor een carrière die nu ook weer niet tot de verbeelding spreekt. Dus,
Nee, maar je had zo een keuken kunnen zetten thuis en al met dat geld. Had je er echt van kunnen leven, denk je?
Nee, zeker niet. Okay. Maar goed,
een keuken kunnen zetten, ja, dat is zo specifiek. Toch?
Ja, wel, ik moest direct denken aan het voetbalschandaal. De keuken was codetaal in het voetbalschandaal.
Ah ja, zo bedoelde ik het eigenlijk echt niet.
Operatie handen.
Nee, ik bedoelde echt zo met het geld van de goals en van de matchen zo uw huis verbouwen. Dat is toch wat voetballers doen in die...
Ja,
ik heb dat nog nooit gehoord, maar dat gaat aan mij liggen.
Ja, dus niet specifiek de keuken, maar gewoon veel geld en veel zwart geld. Dat is er nu altijd uitgaan, maar dat gebeurt nog altijd in grote massa.
Lees
en
zeker heeft zijn deel ook gekregen.
Nee, zwart niet, echt niet. Bij Bernard, SK Bernard, de club waar ik dan daarna echt een volwassen voetballer ben geworden.
Ja.
Dat was allemaal heel proper.
Okay.
Ja. Dat ging ook niet om veel geld, hoor. Maar ik weet wel dat er... Ja, heel veel mannen zijn die een job hebben. Die werken in een bouw of die hebben een job waarmee ze hun voetbal kunnen combineren qua werkuren. En ja, die rekenen echt wel op die overwinning in het weekend om een paar duizend euro extra te verdienen. Dus inderdaad, om hun huis af te betalen, om een keer goed te gaan eten. Ja.
Ja.
De zevende vraag sluit erop aan wat dat dan wel geworden is. Onder andere, hoe werd Aster een sportanker?
Via M&M. Ik ben bij M&M begonnen. Ja. En eigenlijk ben ik bij de studentenradio begonnen. Urgent FM.
Ja.
Ken je dat?
Ik heb er ook gewerkt.
Is echt?
Ja.
Ah, wist je dat of niet?
Als student? Nee, je wist dat niet. Ik was er al weg, joh.
Maar welk jaar zeg je eigenlijk,
88.
Maarten? Ah ja, maar zoveel schelen we nu ook niet.
Ik heb daar gewerkt tussen 2007 en 2009. Het zal zoiets zijn.
Nee,
heb ik toen ook Arne leren kennen. Die maakte toen liedjes voor Urgent. En die doet dat nu bij ons.
Okay. Ah, ja, Arne van Haken. Van Born en Arne, ja.
Ah ja. Oké.
Okay. Daar zijn er veel begonnen. Dat is natuurlijk ook leuk, hè, om dat te combineren met je studeren. Ja. Een beetje radio maken.
Ja, want het is eigenlijk officieel is een studentenvereniging eigenlijk.
Oké. Okay.
Het is een tak van de UGent waar je, ja, als je daar zin in hebt, radio kunt maken en heel veel op je bek kunt gaan.
Ja,
maar daar draait het niet om. En er luistert ook niet veel man naar. Maar het is gewoon om zo... Dat was wel tof om daar gelijk gezinden tegen te komen. Allemaal mensen met een passie voor radio en media. En vooral daar kun je afvragen, kan ik er iets van of niet? En vind ik het überhaupt leuk om te doen?
Ja.
En daar heeft M&M dan gehoord en zo binnen de VRT geraakt. Maar ik had wel heel snel aangegeven, ook binnen de VRT, dat ik wel echt een voetbal- en sportman was. Dus dan ook redelijk snel bij Sportza. En dan hadden ze iemand tekort. En dan keken ze rond en dachten ze, ja, we gaan die kleine pakken.
Ja.
En zo ben ik de sportanker geworden.
Hoeveel tijd zit daar tussen, eigenlijk?
Wel, het is nu exact 10 jaar geleden dat ik bij Urgent FM zat. We zijn nu begin 2024. En ik heb in januari 2014... heb ik een mailtje verstuurd. En nu 10 jaar later, in 2024, zitten we hier. Dus er zit... Ja, jullie weten ook alles over mediacarrière. Dat veel gebeurt wel vanzelf ook. Je moet er zelf achter zitten, maar je rolt ook in dingen. Je krijgt kansen.
Ja, het is inderdaad... Er moet ook een stoel vrij zijn of een plekje vrij zijn. En als je dan inderdaad op het juiste moment daar bent, daar heeft het zeker mee te maken. Ja. Dus bij u waren er doorheen de weg af en toe wel eens... De juiste stoel vrij om...
Ja. En het is inderdaad wel snel gegaan, want ik kreeg in het begin ook altijd de vraag... Het gaat wel heel snel, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat het te snel ging. Ik voelde me altijd wel net klaar voor die stap. Maar het was wel vanaf dat ik er mij klaar voor voelde dat ik die stap kon zetten. Wat ik wel leuk vind, voor de duidelijkheid, want ik heb al heel veel dingen mogen meemaken en ik ben nog maar zo 30 geworden. Dus ik heb nog meer leven over om nieuwe dingen te proberen, wat fijn is. Maar ik ben anker geworden in 2016, dus dat was na amper 2 jaar van Urgent FM, dat ik wel sportanker werd. Dus dat was wel, ja... Ik zeg het, ik was dus echt jong.
Hoe zit dat dan echt in u, dat sportanker en sportcommentator zijn? Is dat iets in hindsight waar je altijd door bezeten waard? Of is dat iets dat dan eigenlijk vrij snel gegroeid is rond je 20, 21 zo?
Dan heeft het een versnelling genomen, maar ik weet wel als kind dat ik ja, echt commentaar gaf bij Marsjes FIFA. Allee, ja, de commentaar, de slechte Hollandse commentaar. Met alle respect voor Evert en Apel natuurlijk.
En Jurie Mulder.
Ja, Jurie Mulder. Ja. Maar dan wel zelf commentaar geven. Dat vond ik vond dat bijna even leuk als zelf een goal scoren. Omdat het juiste commentaar kan van een moment dat al mooi is, kan dat nog mooier maken, ja, nog epischer maken.
Dat is zo, ja.
Dus...
Dag, moeder.
Ja, tuurlijk. Ja. Voilà, dat is
maar dus je tijdens het gamen babbelt gok. Ja. Dus iemand is met u aan het gamen en jij zit daar zo van... Ja, Mertens, linksvoor.
Ja, exact. Exact. Maar de jongen waar ik heel vaak mee gamede toen, die deed dat ook. Dus ze waren met twee. En mijn ma zegt het dan nu, dat ik toen dacht... Maar wat zit ik in de hele tijd tegen hun eigen te babbelen? Heel.
Je hebt er toch een carrière van kunnen maken. Dus, ja.
En ik geloof ergens dat dat mij wel geholpen heeft.
Tuurlijk.
Want ze zeiden van... Ja, maar je kunt al veel. Ik zeg, ja, ik oefen al mijn hele leven eigenlijk.
Ah, ja?
Dat is onnozel, hè. En dat is puur autodidactisch. Maar ja over de je moet het al een keer geprobeerd hebben voordat je er echt mee kunt beginnen. En dat heb ik wel heel mijn leven gedaan. Ook al ging het nergens over, natuurlijk.
Ja, we zijn nu over werk bezig, dus we kunnen de achtste er ineens bij nemen. Waarom is Aster naar VTM gegaan?
Omdat ik hier dingen kon doen die ik op de VRT niet kon doen. Dat is heel simpel. Ja. We hebben hier heel veel voetbal en je hebt nu ook gezien dat bij de VRT... Ja, dat krimpt altijd maar, omdat de openbare omroep niet te hard mag bieden op sportrechten. Dat is zo in Vlaanderen. En dat vindt de VRT zelf ook vervelend. Dus dat is absoluut geen verwijt dat ze die rechten niet kunnen kopen, maar hier wel. En ik vind dat een heel leuke ambitie van dit huis. En misschien minstens even belangrijk, ik zal dat nu niet onderdelen in belangrijker, maar minstens even belangrijk is dat ik hier ook de programma's kan maken die ik het liefste doe. En die op VRT ook aan het komen zijn, maar aan een trager tempo, wat dat ook te begrijpen en te verdedigen valt. Maar hier kan ik The Voice doen, bijvoorbeeld, en andere mooie grote shows.
Dat ging snel, hè? Dat was toch echt zo... Ah ja, we gaan er, by the way, volgende week mee beginnen of zo. Dat was
Maar dat was...
Als je nu tekent.
Ja, wel. Maar dat was totaal niet onder druk zet, maar ik ben blij dat ze dat gezegd hebben. We waren aan het babbelen en het gevoel was aan het groeien. En plotseling zeiden van, kijk, we willen je echt niet onder druk zetten. Maar weet, als je nu binnen een paar dagen ja zou zeggen, hè, of als je eigenlijk al weet dat je ja zou zeggen, dan kun je het misschien beter nu al zeggen, want we starten met opnames voor The Voice en dan kunnen we nu nog instappen. En dat was plaatje rond. Zonder The Voice was ik misschien ook gekomen, daar niet van. Maar toen ik dan The Voice effectief kon doen, dan wist ik van oké, dan is mijn broodje de eerste jaren wel gebakken. En dan weet ik wat ik ga doen en dan is ook een goede entree in dit bedrijf. Dan moet ik niet zoeken of is niet experimenteren met dingen, maar gewoon superduidelijk. Oké, ik weet, The Voice gaat dat kunnen. Ik heb The Greatest Dancer gedaan. En voetbal, dat doe ik al heel mijn carrière. Dus ook dat voelde wel vertrouwd.
Ja, en dat voelde ook heel logisch, want uiteraard voetbal, sport. Ja, uiteraard voelt dat logisch, maar zelfs nog los van The Greatest Dancer voelt dat ook zo logisch of zo. Dat is nog niet eens op tv geweest als er in The Voice... En dat lijkt alsof ik daar al 3 seizoenen van heb gezien of zo. Snap je wat ik bedoel?
Nee,
dat is zo van, tuurlijk. Ja, deed je dat niet al zo? Dat is
maar
gewoon
is
heel, heel logisch of zo.
Maar meestal is het toch zo hokjesachtig dat mensen denken. Ja. En bazen ook.
Ja, dat is waar. En zeker bij sportjournalisten. Want ik ben eigenlijk de enige die daar buiten... die dat combineert. Maar we moeten wel de bazen credits geven. De huidige bazen zijn daar helemaal in mee. Die zien ook wie dat ik ben. En ik zeg, dat zijn mijn interesses. Waarom kunnen we dat niet combineren? Uw geloofwaardigheid is natuurlijk heel belangrijk. Als sportjournalist ook. Dus dan moet je altijd wel overwaken dat je niet te veel onnozele dingen doet. Niet te veel met pluimen in je gat staat, bij wijze van spreken. Je moet ergens wel een balans bewaken. Maar je hebt dat ook wel al opgebouwd. En mensen weten ondertussen wel dat ik iets kan vertellen over voetbal. Maar dus het is niet het feit dat ik... Maar...
En zelfs letterlijk de pluimen in het gat. Ik bedoel, Freek Braakman heeft meegedaan aan Make Up Your Mind. Dus het kan ook.
Ja, natuurlijk. Voilà,
nee,
het gaat over de hoeveelheid.
Ik weet wel wat je bedoelt, tuurlijk. Voilà.
Nee, maar dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want eigenlijk is sport toch ook entertainment. Dat mag ik dan niet zeggen.
Ja,
het
is toch, volgens de grote boze oude sportjournalisten mogen dat niet zeggen.
Ja, wel.
Want dat is volgens hen een heel, heel, heel serieuze zaak. Maar ik vind dat ook absoluut... Dat is brood en spelen. Dat is puur entertainment. Mm-hmm. En natuurlijk is het ook topsport. En natuurlijk moet er een bepaalde journalistiek rond zitten, want het gaat om veel geld en het is maatschappelijk relevant. Maar at the end of the day gaat dat gewoon om... Mensen zitten in de zetel, mensen zitten in het stadion en willen geëntertained worden door een voetbalmatch. En het is uw taak als commentator om dat zo goed mogelijk te brengen. En natuurlijk ook waarheidsgetrouw, maar ja, met wel enig gevoel voor emotie en dramatiek. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dus ik vind die twee jobs, de voice presenteren en commentaar geven of voetbal presenteren, je gebruikt daar wel dezelfde skillset voor of zo. Ja. Jullie zijn ook altijd live. Veel mensen die tv maken, die zijn dat totaal niet gewoon. Die zeggen, het is live, maar voor ons is dat in evidentie. Als je op de radio werkt, of als je in voetbal werkt, alles is altijd live. Ja. En dat is bij The Voice eigenlijk ook, omdat een moment, iemand die zingt, en je moet die dan daarna opvangen, of je moet met de coaches, met de juryleden, de coaches, even sparren.
Ja, coaches, het wordt verwarrend natuurlijk.
Ja, het zijn coaches. Maar geen juryleden zeggen.
Nee, maar ik bedoel, tussen het voetbal, het is allemaal met coaches.
Maar datzelfde, ook dat is eigenlijk een live moment dat je maar één keer kunt... Nee, je kunt niet zeggen, ik wil er nog een keer blijten, want wat ik erop zei, was niet goed.
Dat had ik ook nooit bekeken, dat is waar.
Nee, dat is allemaal dezelfde skillset wel. Dus dat is ook geen toeval dat wel redelijk vlot gaat, denk ik.
Ja. De negende meest gegoogelde vraag, dat willen mensen ook graag weten. Wat verdient Aster in Zimana?
Goed met een boterham. Maar volgens de school van mijn mama ga ik daar geen te open uitspraken over doen. Maar ik verdien bij VTM meer dan wat ik op de VRT verdiende. Dat is logisch. Als je van werkgever verandert, zou het wel heel triestig zijn dat je moet inleveren of dat je echt geen halve euro meer verdient.
Eigenlijk is dat zo, hadden geregeld voor de voice. Als je voor dit bedrag tekent, mag je morgen beginnen.
Nee, dus ik verdien echt, ik vind dat wij in de mediawereld ook allemaal te veel geld verdienen vergeleken met mijn vrienden die nog altijd studeren als dokter. ik heb vrienden die nu nog altijd aan het studeren zijn, die bijna afgestudeerd zijn als arts en die fucking 60 uur in de week moeten werken en die later wel gewoon hun boterham zullen verdienen. Maar ik mag zeker niet klagen. En ik vind dat wel, ik vond dat belangrijk, omdat dat de ambitie en het geloof van een bedrijf in u reflecteert. Maar hoe leeghoofdig moet je zijn om alleen daarvoor de overstap te maken? Dus dat is het enige dat ik erover kan zeggen.
De inhoud moet ook wel. Je gaat niet gewoon voor geld iets doen. De inhoud van de job.
Nee, want
de job
op de VRT kun je veel geld verdienen. Dus je kunt daar ook blijven zitten. Als het echt puur om het geld gaat, zou het echt stom geweest zijn om van bedrijf te veranderen. Maar dat dan, ik ben ook niet degene die dan zegt, ik wist zelfs niet hoeveel dat het was het voorstel. Ja, natuurlijk niet, dat is belangrijk. Ik bedoel, daar moet je ook niet flauw over doen. En je neemt dat mee in je beslissing. Maar dat is nooit doorslaggevend in de zin van, nu heb ik het gezien hoeveel ik verdien, nu teken ik. Ja,
nee, natuurlijk niet.
Ja. De tiende, waar haalt Aster zijn kleren?
Bij Melange.
Ja, je hebt een eigen kledinglijn, merk, met Lise nu, hè?
Ja, dat is echt wel nog altijd nieuw. We hebben daar meer dan 2 jaar lang aan gewerkt. Omdat dat was een droom van ons. En we zijn heel blij met wat het bij ons teweeg brengt nu dat we de kleren echt tot leven zien komen. Dat is zo epic om echt van nul alles zelf te regelen, te ontwerpen, naar de producent te gaan, die te laten maken. We hebben nu wel niet zelf genaaid, dat gebeurt door machines. En we hebben een patroontekenaar die dat technisch kan tekenen voor ons. Maar alle ontwerpen zelf bedacht, alle knopen geregeld, besteld, zakken gemaakt, de pop-up klaarmaken, alles hebben we gedaan. En dat geeft een heel voldaan gevoel. En dat proces wilden we echt een keer meemaken.
Maar het is kledij die door iedereen kan gedragen worden. Het is niet van, dit is mannencollectie, dit is vrouwencollectie. Het is het melange, het blendt allemaal wat in.
Ja, maar het kan zeker niet door iedereen gedragen worden. Daar zijn we ons ook wel van bewust, omdat het wel heel vormelijk is. Dus uw lichaam moet, moet je dat zeggen, de kleren moeten uw lichaam wel complementeren. Het is een speciale stijl.
Kunnen
maatjes
dat niet dragen?
Zeker.
Ja?
Ja, daar ben ik van overtuigd. Zeker onze high-waist broek of we hebben onze vesten hebben een heel sterke aanwezige epauletten. Ja. Geeft een heel cool effect, ook bij mannen. Maar wij denken niet in de klassieke man-vrouw-indeling. Wij geloven dat kleren gewoon per definitie genderless zijn. Of dat dan nu... Ja, dat is gewoon een broek. Dat is gewoon een broekpak. Dat is gewoon een vest. En natuurlijk hebben we ook jurkjes. En dat is heel vrouwelijk. En we gaan ook geen... We hebben in onze fotoshoot ook geen mannen in een jurkje gestoken. Dat is helemaal oké. Maar we zijn ook niet het merk dat dan alle grenzen wil doorbreken of alle taboes wil doorbreken. We maken er niet te veel... We hangen er niet te veel kak aan, eigenlijk. Het is gewoon een evidentie om de kleren aan te doen die je mooi vindt. En zonder dat je daarbij in een hoek wordt geduwd. Want bij mij was dat vooral... Ik vond dan vooral heel veel van die vrouwenbroeken mooi. Omdat dat mooiere vormen heeft, die zijn high-waist. Hè. In heel veel winkels hebben dat. Maar dan moeten dus bij de vrouwen gaan shoppen.
Ja, ja, want jij en Lieden dragen mekaars kleren toch ook? Allee, dat hebben jullie langer geleden al eens verteld, hè, dat jullie ook in elkaars kasten
vandaaruit
sowieso zitten.
Is het eigenlijk een beetje vertrokken. Ja. Ja. Ik deed een keer een kostuumvest van haar aan of een kostuum van haar, zei een keer van mij. En dan merkte van, eigenlijk bij de vrouwen zijn er veel fijnere, spannendere stuks dan bij mannen. Want ik vind mannencollecties vaak heel saai, met alle respect. Maar het is gewoon zo. En dan moest ik naar de vrouwen gaan om in broek te passen. En dan zei die letterlijk die verkoopster tegen mij, meneer, dat is hier wel voor de vrouwen. Hè. Terwijl ik denk, dude, dat is gewoon een broek. Waarom denken we nog altijd in die gedateerde...
Ik was onlangs, had ik opdeling. Mijn mail niet gelezen. En ik had blijkbaar opnames voor een kerstspecial van een programma.
Okay.
En ik had totaal geen chique kleren bij. En dan heb ik de broek van Saartje van den Driessen gedragen.
Is dat echt?
Tijdens die, maar niemand weet dat.
Ah nee, maar dat stond toch
eigenlijk
goed?
Maakt
dat
toch niet uit? Nee, dat ging eigenlijk echt perfect, denk ik.
Het enige is, en daar hebben we bij Melange wel voor gezorgd, bij vrouwen is er vaak minder plaats op de plaats waar het belangrijk is als man.
Oh ja,
wat ik bedoel?
Hoezo, vertel.
Leg uit.
We zijn mee.
Nee, en dus je hebt wel bepaalde... Ja, soms merkte wel aan een broek dat voor vrouwen is. En dat was dan wel ongemakkelijk, dus daar hebben we een mouw aangepast. Enfin, geen mouw, maar ergens anders natuurlijk.
Maar hoe begint je daaraan? Zit je dan in de keuken met zo'n wit A4-blad? Zo, ik ga een keer een M tekenen.
Wel, daar heb ik mijn Lieske voor. Die heel getalenteerd is in het tekenen. Dus zij kan wel...
Wat heb je dan eigenlijk zelf gedaan, Aster?
veel gebabbeld. En mental support.
Zij zit dus aan tafel.
Ja, zij kan goed tekenen. En we hebben dat wel wat zelf proberen doen, maar het is duidelijk, zij heeft daar heel veel talent voor. Dus ja, eigenlijk was het op reis in Thailand, hadden we een notebookje gekocht, want je hebt er geen 5G. Dus die gsm lag eigenlijk de hele dag aan de kant.
Okay.
Hadden echt tijd om... Ja, je had plots tijd om dingen te bedenken en te doen. En daar zijn we beginnen tekenen en daar hebben we zo allemaal looks gemaakt van oké, dat zou wel cool zijn. En het fijne is, als ik nu naar de collectie kijk en naar de originele ontwerpen die we daar hebben gemaakt, dat die eigenlijk wel nog altijd dicht bij elkaar liggen.
Ja.
Dus ons oorspronkelijke idee is uiteindelijk, los van alle onoverkomelijkheden of moeilijkheden die er gebeurd zijn, toch ja, het is toch waarheid geworden. Dat is wel een goed gevoel.
Tof, hè?
Ja.
We zijn er door. 10 meest gegoogelde vragen.
Ik heb veel gebabbeld.
Dat is tof.
Wat was fijn.
Ja, nog één allerlaatste vraag. Wat heb je zelf het laatste gegoogeld, ingetikt op Google, in je opgezocht in je gsm?
Dit kan geknipt worden, hè.
Eventueel.
Het staat op mijn website Melange Label. Echt waar. Oh. Ik kan even kijken. Wacht.
Wat heb je dan over
dat
jezelf?
Dat is voor als we het niet zouden vragen.
Nee, ik was gisteren... Fanta rum heb ik...
Nee, dat meen je niet.
Omdat je Fanta...
Allee, vertel.
Wat staat hier? Omdat je Fanta... Maar ik moest gisteren naar een event...
Je had alleen nog
event.
Fanta in room. En je dacht, is dat een goede cocktail?
Ik sta zeer marginaal. Ik dacht, ik ga al iets drinken thuis. En ik had Fanta... Ik had eigenlijk een blikje Fanta staan. En nog een beetje bruine rum. En ik dacht, als je Fanta en rum mixt,
en?
Matcht dat.
Ja, het is letterlijk
wat aanhouden. Ja, het is letterlijk wat zij zegt.
Maar ik heb dat ook al voor gehad. Zo van, ik heb eigenlijk niets meer in huis.
Ik heb gewoon alcohol
een drankje.
Nodig,
dus rum Fanta aanrader.
Ja, absoluut.
Fanta rum.
Absoluut. Dat was lekker. Ja.
Oké.
Ja.
Oké.
Ja, nee, het moet niet geknipt worden. Het was niet te marginaal.
Nee, toch? Nee, dan een beetje marginaal. Maar
mijn zoekgeschiedenis.
Ja. Oh ja. Merci, Aster.
Graag gedaan.
Heel fijn. Tot de volgende.
Tot snel.
In de volgende aflevering van de 10 meest gegoogelde vragen.
Actrice Jennifer Heijlen. Je kent haar als jurylid in De Slimste Mens ter Wereld. Van haar rollen in de series Onder Vuur, Glad IJs, Loslopend Wild. Het is een heel lang lijstje.
Veel om over te praten, ook toekomstige projecten. Dus daar kijken we heel erg naar uit.
Q sounds better.